In Efeze waren wij, hoofdstuk 4, bij de markante uitspraak van vers 8. Daarom zegt hij, dat wil zeggen vanwege dat de gemeente weliswaar één is, maar dat binnen de gemeente daar de diverse leden dan wel organen zijn. En die zijn divers omdat ze verschillende functie hebben. En daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis genomen, of gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven. En we hebben vastgesteld dat de uitspraak rechtstreeks geciteerd is uit Psalm 68. Daar waren wij dus vorige keer aan het eind van de avond. En daar ga ik ook weer naar terug om daar weer de draad op te nemen. Want ja, er zijn twee dingen die daarin een rol spelen. Het ene is natuurlijk zomaar dat de apostel zegt, nou ja, dat hele idee van die gaven, dat vind je in het Oude Testament ook al. Waarna wij denken, nou ja, dat zal dan wel, maar wat maakt het ons uit? Want wij lezen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, 13 en 14, of in Romeinen 12... en nog enige schriftplaatsen trouwens, lezen wij ook over die gaven. En dat vinden we zo vanzelfsprekend eigenlijk toch wel, lijkt mij, hoop ik te maken, dat wij niet denken van, ja, is daar eigenlijk wel een oud-testamentische basis voor of zo. Maar die is er, dat is één. Het andere is natuurlijk toch, en misschien heb ik dat vorige keer ook wel gezegd, het andere is dat door het citeren van die psalm, daarmee dan toch niet alleen dit gedeelte van die psalm, maar eigenlijk ook de hele psalm, dat blijkt ook in de praktijk, van toepassing gebracht wordt op onze bedeling. En daarmee zitten we natuurlijk wel op een zijlijn eigenlijk. Maar zo werken die dingen wel, hè? Dat hebben we natuurlijk al eens eerder geconstateerd, als er uit het Oude Testament geciteerd wordt in het Nieuwe. Het is niet alleen maar om te zeggen, kijk, het stond er vroeger ook al, dus het was beloofd of het was aangekondigd. Maar het is meer dan dat. Er wordt daarmee ook de bedekking van deze oud-testamentische schriftplaatsen weggetrokken. Ik bedoel, dit is, ik neem het ook altijd als voorbeeld, vast voorbeeld, waarvoor excuus. Als in Handelingen 2 de apostel Petrus citeert uit Psalm 16, doet hij dat nogal op dramatische wijze. Dat wil zeggen, hij introduceert dat met de woorden, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dat beschouw ik als dramatisch. Ik ben een slechte acteur, dus ik kan dat niet nadoen. Maar moet je er een beetje een speciale stem bij opzetten natuurlijk, alsof er iets geweldigs staat te gebeuren. Maar dat was natuurlijk ook zo. Want wat hij doet is de bedekking wegnemen van Psalm 16. En hij zegt, ja, dat gaat maar niet over David of zo, maar dat gaat uitdrukkelijk over de Messias, de zoon van David. Bovendien, David schreef het, maar David wist dat ook, zeg je er ook nog bij. En daarmee trekt hij de bedekking van Psalm 16, maar eigenlijk meteen van alle psalmen. Daar komt het op neer. En dat is wat Paulus hier feitelijk ook doet. Dat wil zeggen, op zijn minst de bedekking wegnemen van Psalm 68. En het is een nogal bedekte psalm, kun je wel zeggen. Een beetje een erg cryptische psalm. We hebben het eerste gedeelte daarvan min of meer, daar zijn we doorheen gevlogen of zo, of hoe ik dat maar zeggen moet. Ik ben er niet al te uitgebreid op ingegaan, maar ik heb wel erop gewezen dat het een en ander wel degelijk betrekking heeft op onze dagen. De dagen namelijk waarbij de zaligheid, om zo te zeggen, en dus de werking van het nieuwe verbond, terechtkwam niet bij de Joden in Canaan, maar bij de Israëlieten in het buitenland. Bij de gevangenen namelijk. Want dat wordt eerder ook al vermeld dat dat zo is. Dat de eenzamen zouden gezet worden in een huisgezin en dat die in boeien gevangen zijn. Nou ja, verzameld zouden worden op een of andere wijze. Dat was vers 7. En langzamerhand komt dat inderdaad tot een soort climax. Als vervolgens gesproken wordt in vers 12, want ik neem langzaam die draad even op. In vers 12 over de grote hoeveelheid van evangelisten. Want dat is toch heus wat er staat. Nou ja, in de Septuagint heet het ook zo, evangelisten. Verkondigers van goede boodschap, was een grote heerschaar. Dat was zo bij de aanvang van onze bedeling, waarin immers God aan alle mensen alom verkondigt dat zij zich bekeren, met dank aan Handelingen 17. En als dat moest gebeuren, alle mensen alom, dan mag je wel een grote heerschaar van evangelisten hebben. Maar ja, er wordt gesproken over 500. Bij gelegenheid. Dat zijn er veel, lijkt mij. Maar vooruit. Daarna wordt verwezen naar Sion als de heilige berg. Op die teksten ga ik nou niet meer in, want het was een heel verhaal over vertalingen enzovoort. Het is wel illustratief, overigens, dat die problemen rond de vertaling. Het is wel illustratief voor het cryptische karakter van de teksten als zodanig. Dat stelt de vertalers voor het blok. Omdat het geen zinnen zijn die je in één keer kunt begrijpen. Als je ze begrijpt, kun je ze ook vertalen. Maar als je ze niet begrijpt, dan kun je met een woordenboek in de hand woord voor woord vertalen en dan proberen er zin van te maken. Maar dan moet ik u zeggen dat in het Hebreeuws of vanuit het Hebreeuws verschrikkelijk moeilijk is. Omdat je nog niet eens kunt zien of iets een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dan het ontbreken van de tijden, in geval dat het werkwoorden zijn, zal ik maar zeggen. Het blijft echt heel moeilijk. Vandaar dat die zogenaamde Hebreeuwse grammatica ook inderdaad een heel moeilijke aangelegenheid is. En in hoge mate kunstmatig is, omdat het gewoon een kwestie is van men heeft iets afgesproken onder elkaar. Nee, dat is eenvoudig. Je moet erin lesgeven namelijk, en je moet kunnen beoordelen of de student het goed doet. Maar dan moet je wel eerst regels afspreken die er nauwelijks zijn. Maar die moet je afspreken, anders kun je het niet beoordelen. Dat is echt problematisch, hoor. Dus wat doe je? Was ik van de week nou? In 2 Samuel 24, geloof ik. Daar vind je de opsomming van Davids helden. En daar staat er aan het eind staat erbij, het zijn er 37. Maar ik heb ze daarna geteld, je komt niet aan 37. Echt niet. Omdat, ja, er staan wel een heleboel woorden, maar je weet niet eens of het woorden zijn of namen. En dus gebeuren er gekke dingen onderweg. Dan moet ik eerlijk zeggen dat het wel meevalt. Maar met zekerheid die lijst kloppend te krijgen is me niet gelukt in ieder geval. Hoewel die lijst ook nog ergens anders voorkomt, dus je hebt nog een beetje hulp. Maar het blijft een heel moeilijke aangelegenheid. Nou is dat van leerstellig niet van al te groot belang. En dat was het hier trouwens ook niet in dit schriftgedeelte. Maar niettemin, het blijft dus een moeilijke zaak. Maar het illustreert hier zeker dat je van doen hebt met cryptische taal. Met woorden waarvan het ook helemaal niet eens de bedoeling was dat ze in de tijd begrepen zouden worden. Dat is die verborgenheid nou een keer, hè? En dus hebben we er problemen mee. Maar goed, we hebben ons eruit gered, zeg ik dan nu maar laconiek. Ik denk op goede wijze. En dat het inderdaad gaat over de berg Gods, die een vruchtbare berg is. Niet Bazan, maar vruchtbaar. Een vruchtbare berg. En deze berg, vers 17, heeft God begeerd tot zijn woning. Kortom, de Heer zal er wonen tot in eeuwigheid. Waarbij ook in het midden gelaten wordt of die berg, namelijk Sion, of die berg eigenlijk de aardse berg is of de hemelse berg. Dat wil zeggen het tastelijke Sion of het ontastelijke Sion. Maar de vaagheid van de uitdrukkingen suggereert dan toch dat het inderdaad gaat om het ontastelijke Sion, zoals vermeld in Hebreeën hoofdstuk 12. Nou goed. Daarna krijg je Gods wagenen. Vers 18 was dat zijn 2 × 10.000 verdubbeld. Dat kan je dus ook niet uitrekenen. Want een rekenkundige uitdrukking is er ook al niet. En bovendien, de wagenen kunnen net zo goed de ruiters zijn. Hè? De artillerie. Doet er ook weinig toe. En in dat verband, waarbij gesproken wordt over de Heer en een menigte, staat er: gij zijt opgevaren in de hoogte. Dat is dus die bultige berg Sion of zoiets. Maar blijkbaar het hemelse Sion. Dat zouden wij niet geweten hebben. Je kan het uit dit schriftgedeelte ook niet echt concluderen, denk ik. Want ik ben bevooroordeeld, dus ik zeg, je kan het er niet uit concluderen, denk ik. Maar ja, we lezen hem nou in het licht van Efeze hoofdstuk 4. En zo moet het dus ook, hè? In zichzelf is het toch niet te verklaren. Maar vanuit Efeze kom je een heel stuk verder. En daar gaat het maar om. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Daar staat 2 keer hetzelfde woord achter elkaar, voor alle duidelijkheid. Gevangenis en gevankelijk voeren. Het een heet Shaba en het andere heet Shabi. Of zoiets met andere klinkertekens eronder. Maar dat is al interpretatie, hè? Maar het is zo'n uitdrukking zoals je die wel vaker tegenkomt. Stervende sterven en verbergende verbergen. Dat is dit ook gewoon 2 keer hetzelfde woord. Maar in ieder geval, men beschouwt het als 1 zelfstandig naamwoord en 1 werkwoord achtereenvolgens. Vertaald met gevangenis en dan gevankelijk voeren of in ballingschap voeren, want zo wordt het ook opgevat. Dat heb ik u ook wel verteld, denk ik. Het is gewoon hetzelfde. En dat slaat kennelijk, dat kan niet anders, binnen het kader van Efeze 4 slaat het op de gemeente. Want het idee is, hij heeft een gevangenis gevangen genomen, whatever. En hij heeft aan hen, aan die gevangenen dus, en dus binnen die gevangenis, die dan toch weer een eenheid is, net als 1 lichaam, heeft binnen die gevangenis gaven gegeven. En de toepassing daar, die kan niet missen. Het is, hij heeft gaven gegeven binnen de gemeente en dus aan de diverse leden van de gemeente, dan wel de organen van het lichaam, om een andere beeldspraak te gebruiken, die de apostel in Efeze 4 trouwens ook gebruikte, die van het lichaam. Maar je hebt dus toch de voorstelling van zaken dat diegenen die gevangen waren, dan wel in ballingschap waren, nogmaals, dat is volstrekt hetzelfde, dat die nog steeds gevangenen zijn, maar nu gevangenen van Christus. Maar daarvoor waren ze ook al gevangenen. En dat is het punt. En dat slaat dus ook op die in boeien gevangen zijn. Dat was vers 7. En daar hoef je geen moeite mee te hebben. Dat gaat ongetwijfeld, net als in Jesaja enzovoort, gaat dat over de 10 stammen in hun ballingschap. We hebben daarnaast zoveel schriftplaatsen, en ik doe mijn best om er niet al te veel op terug te komen, maar we hebben daarnaast zoveel schriftplaatsen waar dan staat dat de zaligheid niet terecht zou komen bij degene voor wie het aanvankelijk en in eerste instantie bestemd was, of althans aan wie het in eerste instantie werd aangeboden of iets dergelijks. Ik weet nooit welke van de 2 ik moet kiezen. Niet voor de Joden namelijk. Maar dat het terecht zou komen aan de einden der aarde, op de eilanden der zee, of hoe die vertaling dan maar luidt bij gelegenheid in de Statenvertaling. Ik bedoel, dat is niks nieuws, dat weten wij al. En als wij dan hier ook lezen over gevangenis, mag dat niet al te moeilijk zijn. In de uitdrukking ligt dus besloten dat de gemeente althans primair en in tweede instantie overwegend in een groter aantal gebouwd wordt uit de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? In Hebreeën 12, waarvan ik ook mijn best deed om het te vermijden, omdat ik er maar al te graag over spreek. In Hebreeën 12 heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. Maar dat is dat schriftgedeelte waar staat dat wij gekomen zijn tot Sion. Meer in het bijzonder tot een ontastelijk Sion, dat we die twee uit elkaar kunnen houden, was de bedoeling. En er staat er met veel omhaal van woorden, om zo te zeggen, met grote duidelijkheid: gij zijt niet gekomen tot het tastelijke Sinaï en dus tot het ontastelijke Sion. Maar het gaat meteen verder met: gij zijt gekomen tot die gemeente, de algemene vergadering, namelijk de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel. Maar ja, dat is dat ontastelijke Sion. Is opgeschreven of ingeschreven. Ik weet nou niet meer welke psalm het was, maar ik, niet zo lang geleden kwam ik zo'n psalm tegen waar degenen die in Jeruzalem staan ingeschreven, dat die worden heilig of zalig verklaard. Bovendien staat er ook nog bij dat het heidenen betreft. Ergens de rechtse bladzijde, rechtsbovenaan. Het was niet psalm 8, het psalm 89, maar ergens daarvoor. Ik weet niet meer welke het was. Ik heb hem al, dus 87, ja. Oké, okay. Ik hou even mijn vinger bij psalm 68, vers 19. En ik lees voor de aardigheid psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Zijn onwrikbare vastigheden zal dat wel zijn. Het is niet te zingen, zo'n tekst. Onwrikbare vastigheden. Nou ja, zijn grondslag is op de bergen der heiligheid, dan weet je het al. De Heer bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Nou ja, daar hebben we over gelezen de vorige keer in Psalm 68. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning enzovoorts. Sion, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Dan is het Sion, Jeruzalem of wat het nou was. Sela sla ik even over. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Rahab is een poëtische uitdrukking voor Egypte. Staat in alle boeken, dus dat hoef ik verder niet toe te lichten. En Babel, de aardigheid van Egypte en Babel vind ik altijd dat ze allebei beschouwd worden als de oorsprong van Israël. Babel als de oorsprong van uit Mesopotamië, de Galdeeën en wat het maar was. Oorsprong van Abraham. En Egypte als oorsprong van het volk, toen het eenmaal een volk werd. Enzovoorts. En beide streken zijn afhankelijk van de rivier. Nou ja, het twee stromen land van twee rivieren dan. Maar de belangrijkste heet ook de rivier. En dat is de Eufraat. De rivier is in de Bijbel de Eufraat. En Egypte ook afhankelijk van de rivier, namelijk de Nijl. En van wat de aarde voortbrengt enzovoort. Ze zijn een beeld van deze oude wereld enzovoort. Maar uit die oude wereld zal toch vermeld worden het een en ander in verband met Jeruzalem. Lees maar verder. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. Ga daar maar aan staan. Dat zijn heidenen en gewoonlijk ook nog de vijanden van Israël. En die worden hier min of meer heilig verklaard, of zalig verklaard, moet ik eigenlijk zeggen. En ze worden geacht in Jeruzalem geschreven te zijn. Dat wil zeggen, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hem bevestigen. De Heere zal hem rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. Nou, als dat niet de oorsprong is van de uitdrukking uit Hebreeën 12... dat we zijn gekomen tot het ontastelijk Sion, het hemels Jeruzalem enzovoort. Ja, dan weet ik het niet meer. Dit is het natuurlijk. Maar hier wordt het aan heidenen zelfs gewoon toegeschreven. Daar geboren. En de enige verklaring die mij zinnig lijkt is dat het gaat over wedergeboren. Iets anders zou ik er niet van kunnen maken. Met geen mogelijkheid. Ook niet mede vanwege de hele context van die hele psalm, hè. Nou ja. En de zangers gelijk de speellieden. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Nou goed. En dan laat ik hem maar weer los. Dan ga ik weer terug naar psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Dat is na dat hemelse Sion blijkbaar. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Het idee is simpelweg. Zij waren gevangenen in de zin van ballingen. Buiten de legerplaats, in de ballingschap. Specifiek met betrekking tot de 10 stammen van Israël uiteraard. En nu zijn ze gevangenen van Christus Jezus. Met de woorden van het eerste vers notabene van Efeze 4. Hè, waar we vandaan kwamen. Gevangenen van Christus. En daarna staat er, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Want het om uit te delen, dat hebben de vertalers ingevoegd. Want ze vinden het anders wel erg onduidelijk. Gelijk hebben ze, dat het wel onduidelijk is, maar het bevestigt mijn punt. Het is cryptisch taalgebruik. En dat geldt ook voor de wederhorigen. Ik geloof dat we daar min of meer mee geëindigd zijn. Die uitdrukking staat overigens niet in Efeze 4. En van wederhorigen heb ik u gezegd dat de term slaat op de andere partij. Ook in gewoon Nederlands trouwens. U weet wel, die van hoor en wederhoor, ja. De wederhorigen. De andere partij. Zo is dat gegaan. Dat zal ik u ook wel eens verteld hebben. Ik heb van jongs af aan altijd de idee gehad van, ik geloof het direct hoor, dat de Joden, aan de Joden het evangelie gepredikt is. Dat ze geweigerd hebben en dat het toen naar de heidenen gegaan is. Maar ik heb het altijd één brug te ver gevonden. Omdat ik altijd gevonden heb, ja, maar die 10 stammen moet ook nog ergens wezen. Je kunt niet zomaar zeggen, Israël heeft het afgewezen. De Joden hebben het afgewezen. Maar hoe zit het met die 10? En als je alleen al dat probleem hebt, krijg je daar vanzelf vroeg of laat een antwoord op, hè? Ja, echt wel. Het is daar ook naartoe gegaan, naar die andere partij. Om die er eens over te horen. Dat is horen en wederhoor. En die zeiden, nou, dat leidt ons wel wat. Ja, met de wet konden ze slecht leven, dat was duidelijk. Maar met het nieuwe verbond, ja, dat is different cook. Ik ga meteen Engels praten. Nou, toch. Dat is een ander verhaal. Nou ja, gij hebt de gevangenis gevangen genomen en gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. En dan om te wonen. In het midden gelaten wordt wie er bij wie woont. Toen hebben ze ervan gemaakt om bij u te wonen. Dat had ook andersom gekund. Namelijk dat de Heer bij hen woont. En het is allebei te verdedigen, omdat beide gedachten in het Nieuwe Testament voorkomen. Wij wonen in bij de Heer, is het idee. Dat staat er een paar keer zwart-wit bovendien. Wij zijn in hem en met hem gezet in de hemel. Dus we wonen bij hem in. Maar niettemin in Colossense lees je dan toch over die heerlijkheid van Christus onder de heidenen enzovoorts. Christus in u, Christus onder u. Dat wil zeggen, de Heer woont bij ons. En dat is, die gedachtegang is trouwens ook wijd en breed geaccepteerd. Wijd en zijd geaccepteerd, dus daar heb ik ook verder niks aan toe te voegen. Het kan namelijk allebei, en zo ruim is die tekst hier ook. Men zou alleen die uitdrukking, ook de wederhorige, om bij u te wonen, o Heere God, zou men lezen achter gevangenis gevankelijk gevoerd. Want kennelijk sluit u daarbij aan. Namelijk, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ja, ook de wederhorige. Om bij u te wonen. Of om bij hen te wonen, net wat u wilt. Zodat die wederhorigen, maar die conclusie trek je sowieso wel, dat die wederhorigen dezelfde zijn als die gevangenis. Heb u die zin zo? En die uitspraak over, gij hebt gaven genomen onder de mensen, dat is een tussenzin. Misschien zou je hem een keer tussen haakjes moeten zetten. Dan is het waarschijnlijk duidelijk. Hij heeft die gevangenis gevangen genomen. Kortom, de wederhorigen, opdat die bij de heer zou wonen. Hoewel ik binnen de context hier geneigd ben de andere lezing te nemen. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En daarmee de wederhorigen, de andere partij, om bij hen te wonen. Waarom ook niet? Als je zegt dat de zaligheid dan wel het woord gedeponeerd is bij Efraïm, bij de 10 stammen van Israël, dan woont de Heer bij hen. En ik roep al jaren, niet al te nadrukkelijk, maar ik roep het al heel lang, voor zover het koninkrijk verborgen is, oké, het is verborgen in de hemel. Maar als de hemel buiten beschouwing gelaten wordt, dan kun je ook nog afvragen, waar is het dan verborgen? En dan is het antwoord bij de 10 stammen van Israël. Ook op een aards niveau. Ik denk dat het ook dubbel opgaat. Verborgen blijft het in ieder geval. Ik zal ook wel gezegd hebben, er staat in die tussenzin, een hele korte dus eigenlijk maar, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Daar heeft men ingevuld om uit te delen, maar ik geloof dat ik vorige keer op de valreep ook net gezegd heb dat het hele begrip nemen in Grieks, maar in Grieks ook, maar ik wilde zeggen in Hebreeuws en in Grieks ook, toch heel sterk die idee heeft, de gedachte heeft van beheren, zodat het zelfs bij gelegenheid opgevat moet worden niet als nemen, maar als geven. En waarom het hier met nemen vertaald is, dat weet ik dus ook niet. Misschien heeft men een dubbeltje gerold en kijken op welke kant die valt. Ik weet het echt niet, misschien heeft men getorst. Er bestaat ook nog zoiets als, maar dat gaat meer over onzekerheid over de juiste tekst in de grondtaal met de verschillende manuscripten. Er bestaat er nog de regel dat men de moeilijkste lezing, de moeilijkst uit te leggen variant, dat men die voor de juiste houdt. En daar steekt dan weer achter dat men denkt van, nou ja, als het een moeilijke lezing is, dan zal men die wel eenvoudiger gemaakt hebben, of er iets eenvoudigers van gemaakt hebben. Al of niet bewust. Dus dan zegt men, als ze het niet weten, dan is de moeilijkste lezing de meest rechthebbende. Of dat altijd klopt, weet ik ook niet, mensen. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het gewoonlijk, waar die problemen nu nog bestaan, dat het er ook gewoonlijk niks toe doet. Omdat het in de praktijk toch geen verschil maakt. Maar goed. In elk geval, die gaven onder de mensen. Zodat je 3 termen voor die lui krijgt. Namelijk de gevangenis, de mensen en de wederhorigen. Zodat u niet denkt dat het over engelen gaat. Het zijn mensen. En het zijn de wederhorigen. Eenvoudig gezegd, het is de andere partij. En zij waren al een gevangenis voordat de Heer ze gevangen nam. Zo is dat. Nou, dat lijkt me toch heel goed te passen. Binnen, nou ja, de rest van het profetisch woord. Binnen de rest van de Bijbel. Uiteraard. En het is dan daarmee ook duidelijk een uitspraak over onze tegenwoordige bedeling. Dat geldt ook wat voor wat hierna volgt. En met genoegen neem ik u nog even mee. Zo even snel door de verdere woorden. Gelooft zij de Heere dag bij dag overlaat hij ons. In Efeze lees je dan over de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. En woorden van die strekking, groter kun je het niet maken. En dat komt overeen met dag bij dag overlaat hij ons. Hij is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomene zaligheid. Dat wil zeggen, meer is er niet. En bij de Heere, dat wil zeggen bij Jehovah, Adonai, zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, dat is het nou net. Maar dat was Efeze 2. Nou, één al, maar Efeze 2. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. We hebben nieuw leven ontvangen, enzovoorts. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan. De harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. Enerzijds de verwijzing natuurlijk naar Genesis. Wat was het? 3, geloof ik. Over het zaad der vrouw dat de staat van de slang de kop zou vermorzelen. Anderzijds vinden we terug in Efeze en met name Colossense. Hij heeft de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dan wel Hebreeën 2. Hij heeft teniet gedaan degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Kortom, die uitkomsten tegen de dood van vers 21 worden toegelicht dus in vers 22. De Heer heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Je vraagt je af wat hij daar nou vandaan moet halen. Behalve vis uit de diepten der zee, maar of er op Bazan ook vissen zijn. Het blijft cryptische taal. Het algemene idee is hier, in dit vers althans, dat Bazan de verwijzing is naar het oosten. Bazan ligt namelijk oostelijk van oostelijk van de meer van Galilea, zal ik maar zeggen. Oostelijk van de Jordaan. Dat wil zeggen in het algemeen het oosten en diepten der zee. Maar van zee weet u langzamerhand ook wel dat het westen betekent. En dit is natuurlijk een wijze van uitdrukking. Diepten der zee kan je dus ook opvatten als het uiterste westen. Maar ja, het westen en het oosten hebben allebei van doen met de ballingschappen van Israël. En bijzonder dus inderdaad van de 10 stammen van Israël. Hè. Die zijn uit het oosten weggevoerd heel ver. Uiteindelijk tot in India aan toe. Waar dan nog het een en ander aan sporen van te vinden is. En hetgeen ook trouwens in de geschiedenis tamelijk goed is vastgelegd. Dat is heel ver naar het oosten. En anderzijds, ze zijn inderdaad, letterlijk anderzijds dus, naar het uiterste westen gegaan. En dat geldt niet alleen maar tot het uiterste westen van Europa of eventueel Noord-Afrika, maar dat geldt zelfs voor de Amerika's. Het land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dat ze ook naar het noorden zijn weggetrokken, dat is zo, maar nooit zo heel ver. Dat wil zeggen, wel ver, maar het is pas laat gebeurd. Tot in Scandinavië aan toe. Maar verhoudingsgewijs is dat niet zo ver, hoor. Vergeleken met hoe ver ze naar oosten en westen gegaan zijn, zal ik maar zeggen. Nou goed, de Heer zou hen terugbrengen. Opdat gij u voelt, ja, de tong uwer honden mocht steken in het bloed van de vijanden van een ieder van hen. Dat is ook een oude Bijbelse beeldspraak. De vijand wordt niet alleen gedood, maar nog verder vernederd, doordat de honden het bloed van de verslagenen drinken. Meest bekend van Isabel trouwens. Ja. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. O God, ze hebben uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns konings, in het heiligdom. Dat is een gang en weg dus, die reikte tot in de hemel zelf uiteraard. Hè? En daar waar men dat erkent en dat dus ziet, ziet men dus Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die visie, want dat is wat men ziet dus, die visie, ja, die vind je dus inderdaad specifiek onder de 10 stammen van Israël. In hun ballingschap. En het is een vrolijke optocht. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in de midden de trommelende maagden, of wat het maar was. Ik vind het altijd leuk, zo'n zinnetje er tussendoor. Ik heb het nooit bij de hand en ik doe ook echt geen moeite. Maar ik weet wel dat in de kerkgeschiedenis wordt daar inderdaad melding van gemaakt hoe met name in Brittannië, ik weet niet meer wie het schreef, Theodoretus of zo, of hoe die mensen maar heten, maar dat zegt u waarschijnlijk nauwelijks meer dan dat erbij zegt. Dat, er wordt er geschreven dat al waar je ook komt op de Britse eilanden, overal klinkende lofzangen tot eer van God enzovoorts. Dat is een prachtige zin, maar het slaat al op de eerste eeuw van onze jaartelling. En dat vindt men dan toch wel wat vroeg. Dat was nog in de dagen voordat de Saksen binnenvielen, hè? Om van de Noormannen, de Denen maar te zwijgen. Het gaat over de Keltische kerk nog, en het was lang voor het Augustinus geacht werd in 497 het evangelie of het christendom daar gepredikt te hebben. Het is ver en ver daarvoor. Maar ik denk dat die zin van de kerkhistoricus inderdaad ontleend is aan dit soort Bijbelse uitspraken. En dat hij daarom zo formuleert. Maar goed. Looft God in de gemeente, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Dat had ook kunnen zijn, de Heere die de springader van Israël is trouwens. Dat wil zeggen, de gemeenten zijn dan uit de Heere of uit de springader van Israël. De bron, de levensbron, is uiteraard de gedachte. Je leest ergens in de Bijbel over iets dat opspringt tot in het eeuwige leven. Ik vind het wel een prachtige uitdrukking altijd, hè? Ja, opspringen uit de dood. Looft God in de gemeente, dat wil zeggen de gemeente als zodanig eventueel, maar ook over de wereld, de verschillende plaatselijke, de lokale gemeenten, om zo te zeggen. En ik was onderweg eigenlijk naar vers 28, want die vind ik helemaal opmerkelijk, omdat daar staat, daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, die dominant was, betekent het zoveel, die dominion had. In de Engelse woordenboeken, Hebreeuws-Engelse woordenboeken, komt dat woord dominion meteen voor, hè, als dat woord heersen hier gebruikt wordt. To have dominion. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk over domineren. Daar is Benjamin de kleine, die over hen heerste. Bovendien de vorsten van Juda, hun vergadering, dat wil zeggen met hun vergadering, zo je wilt, met nog het een en ander daarbij. Het is niet alleen maar Juda, maar er hoort nog wat bij. En dan nota bene, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. En bij Benjamin en bij Juda zou je nog kunnen denken dat je bij de Joden bent. Maar als het over onze gemeentelijke tijd gaat, is dat toch enigszins enigmatisch. Dat is een vraagteken. Hoezo dan Benjamin en Juda? Want juist die twee stammen, die hebben daar geen deel aan gekregen vooralsnog. Dat is pas in de wederkomst. En daarna de vorsten van Zebulon en de vorsten van Naftali. Hij is wel aardig eigenlijk. Want bij Zebulon en Naftali moet je vaststellen dat dat twee van de zogeheten 10 stammen zijn. En dat je in heel het Nieuwe Testament niemand tegenkomt uit de stam van Zebulon of Naftali. Sowieso niet. De namen lees je trouwens wel in het Nieuwe Testament. En ik bedoel niet eens openbaring. Je komt ze in de evangeliën tegen, maar daarover zo dadelijk. Maar het brengt je bij de 10 stammen van Israël. En dan werk ik achterstevoren, want daarna zeg ik, nou ja, bij Juda weet je niet waar je terecht bent. Bij de 2 of de 10. In dit geval niet, in elk geval. Je weet het niet. Want ik zeg dan nog maar een keer dat wat wij de 10 stammen van Israël noemen, dat zijn er in werkelijkheid ook alle 13. De traditie vertelt ons, Benjamin vormde een minderheid binnen de Joden. Dat komt omdat men Benjamin altijd als een kleine stam versleten heeft. Dat mag dan zo wezen, bij gelegenheid hier en daar in de Bijbelse geschiedenis. Het voortbestaan van die stam was zelfs twijfelachtig. Het was een uitstervende categorie, minderheid, bij gelegenheid. Dus een klein stammetje. Dus men denkt altijd de twee stammen. Dat is Juda en oké, er zit nog wat van Benjamin, maar dat mag geen naam hebben. Dus niet veel. We komen er één tegen in het Nieuwe Testament. Eén Benjamin niet. Wel, dus. Eén Benjamin niet komen we wel tegen. En dat is Paulus. Merkwaardige wijze. Ja. Maar ik moet u dan toch zeggen dat die Benjaminieten uitgebreid vertegenwoordigd zijn onder de 10 stammen van Israël. En ook uitgebreid hun naam en familienamen hebben nagelaten op de atlas. En zelfs tot vandaag. Uitgebreid. Al was het maar omdat in ieder geval de naam Belech komt uit Benjamin. Want dat was een van de 12 zonen van Benjamin. En we hebben tot vandaag nog net een land dat zelfs zo genoemd wordt. België. Maar ja, Wales heet net zo, hoor. En Wallonië is heus hetzelfde als Wales, ook historisch gezien. De naam is daar wat achtergebleven in wat wij Wallonië noemen. Maar in het algemeen, een zeer groot deel van die Belgen heeft inderdaad overtocht gemaakt naar Brittannië. En het zuiden van Brittannië. Nou ja, Brittannië is eigenlijk van oudsher het zuiden van wat wij dat. Wat wij Engeland noemen. Maar dat is uitgebreid bevolkt geworden door Benjaminieten. Nou ja, Simeonieten en Danieten, heel ver terug in het verleden. Maar het is een bekend gegeven dat al in de dagen van Julius Caesar, die het een en ander geschreven heeft over al die Keltische stammen in Europa, omdat hij er tegen vechten moest. Hij, in zijn dagen al was een groot deel van al die Belgische stammen, want Belgische stammen is een verzamelnaam voor allerlei stammen die ook weer bij name bekend zijn. Dat een heel groot deel van die Belgische stammen in die dagen al lang in Brittannië woonden. Dat er ook heen en weer verkeer was uiteraard. En handel, dat is er heel lang zo gebleven. Daar heeft Vlaanderen zijn grote rijkdommen en opkomst en macht aan te danken. Enzovoorts. Daar was Holland niks bij, hoor, eigenlijk. Maar goed. Laat ik daar dan niet meer over zeggen. Maar ik heb wel eens vaker geroepen, omdat we met onze reizen wel eens in Wales waren in Engeland, dat ik altijd, drijf ik altijd de spot met het idee van dat is genoemd naar de bronnen die hier zijn. Want als er geen bronnen zijn, is er überhaupt geen stad. En dan had je dus elke stad wel Wales kunnen noemen. Als er geen bronnen zijn voor een fatsoenlijke hoeveelheid bruikbaar water, ja, dan wordt er heus geen stad gebouwd. Dus dat zegt helemaal niks. Maar Wels komt gewoon van Den Bels, van de Walloniërs, van de enzovoort. Hè? En van Wales. Sterker nog, de naam Wales. Ja, wij noemen het Wales. Maar zij noemen het niet Wales. Hè? Ook nog nooit. Hè? Zij noemen het echt geen Wales. Zij noemen het Cymru. Of zoiets. Want Wales is de naam die de Saxen vanaf ongeveer de 5e eeuw of zo aan het gebied gegeven hebben. Dat is ander volk. En om een begrip aan België kwijt te raken of aan Belgische stammen, heeft men uitgevonden dat die naam Wales zoiets betekent als het zijn heidenen of van een ander volk of zo. Vreemdelingen, dat maakten ze ervan. Maar ja, dat maken ze van Galliërs en van Kelten ook, dat betekent vreemdelingen. Ja, ik heb dat nooit helemaal kunnen volgen. Galliërs komt van Gilead. Galliërs waren de eerste die weggevoerd werden. De Gileadieten waren de eerste die weggevoerd werden door de Assyriërs. Ver voor de val van Samaria. De stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En dat zijn in principe de eerste Galliërs. En via het Grieks wordt het dan Kelten, maar het is gewoon de oorspronkelijke naam. Maar laat maar zitten. Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat je Benjamin dus uitgebreid vertegenwoordigd vindt onder de 10 stammen van Israël. Bovendien een deel van de Scandinavische volkeren wordt ook geacht Benjaminiet te zijn. En de roemruchte Vikingen werden in hoge mate geacht Benjaminieten te zijn. Die dan ook inderdaad de wolvenkop voerden als hun embleem. Want Benjamin is een wolf, zei vader Jacob. In Genesis 49 is het, denk ik. Ja, Genesis 49. Nou ja, en zo verder. Kortom, dan ben je bij de 10 stammen. En wat Juda betreft, Juda vind je net zo goed vertegenwoordigd onder de 10 stammen van Israël. Omdat een groot deel van Juda inderdaad veroverd is geworden door de Assyriërs. Die uiteindelijk voor de poorten van Jeruzalem stonden. En Jeruzalem belegerd hadden, zodat je weet dat heel Judea onder de voet gelopen was door de Assyriërs. En aangezien wij weten wat de Assyriërs gedaan hebben met de 10 stammen van Israël, begrijpen wij ook dat ze dus de bevolking van Judea hebben weggevoerd, voor zover dat in hun vermogen lag op dat moment. Daarna hebben ze door een ingrijpen van de Heer het beleg om Jeruzalem moeten opgeven. Maar er staat uitgebreid dat de steden van Juda veroverd waren door de Assyriërs. Kortom, niet alleen Joden die zich bevonden onder de 10 stammen, maar ook Joden die in Juda leefden als behorend tot het tweestammenrijk, zijn in grote getale weggevoerd in Assyrische ballingschap. En hebben hun naam nagelaten, in ieder geval in Jutland. De Juten zijn gewoon Joden, hoor. Dat is gewoon dat woord. Je moet het een paar keer in andere letters opschrijven. Translitereren heet dat, maar niet in het is gewoon hetzelfde woord. Daar is ook niks moeilijks aan. Alleen, ze zijn niet Joods van karakter zoals wij het noemen, omdat ze nooit iets van doen hadden met de zogenaamde Joodse religie. Die is pas ontstaan nadat zij weggevoerd waren in Assyrische ballingschap. Toen hebben de overblijvende Joden in de Babylonische ballingschap het judaïsme uitgevonden. Dus vandaar dat het uit elkaar gegroeid is. Maar goed, wat ik probeer te zeggen is dat we hier dus een tamelijk ondubbelzinnige verwijzing hebben naar onze bedeling en weer in het bijzonder naar de 10 stammen van Israël. Waarbij niet ontkend kan worden dat inderdaad er vorsten waren uit Juda enzovoorts. Dat wil zeggen, de eerste christenen die we uit de Bijbelse historie kennen waren inderdaad Joden. En de 12 discipelen waren Joden. De 500 weet ik niet, maar ik denk in hoge mate en grotendeels waren zij Joden. Daar is het toch mee begonnen. Maar ja, niettemin is de zaligheid ergens anders terechtgekomen. En zij hebben het daar gebracht. En wat Benjamin betreft, ja, die is natuurlijk helemaal mooi. Omdat die stam van Benjamin, voor zover die was toegevoegd, officieel, aan Juda, zodat je niet 11 stammen en 1 had, maar 10 stammen en 2, dat Benjamin is toegevoegd geworden aan Juda, dat was opdat Jozef altijd een lamp zou hebben bij Juda, staat er. Kortom, Benjamin vertegenwoordigde de zegeningen van Jozef bij Juda. De zegeningen dus van zijn enige echte volle broer. Die begrijp je toch hopelijk, hè? De heer zei, kan Juda niet zomaar loslaan. In de eerste plaats, daar heerst het Davidische koningshuis. En dat heb ik beloofd, heb ik ingesteld, dus dat blijft zo. Dus zegt hij tegen Jerobeam, ik kan je niet koning maken over Juda. Maar ik zal je koning maken over 10 stammen. Want 1 stam geven we alsnog aan Juda. Opdat Jozef, en Jerobeam in zijn dagen was de vertegenwoordiger van Jozef. Hij was gesteld over het hele huis van Jozef. Staat er allemaal. Was de stamoudste. Boven de stammen van Efraïm en Manasse dus. Hè. Hoewel hij uit Efraïm was, maar goed. Maar hij moest 1 stam kon hij niet krijgen, behalve Juda niet. Want, zei de Heer, de bedoeling is dat Jozef altijd een lamp heeft bij Juda. Met andere woorden, de stam van Benjamin was de hele geschiedenis door, dus sinds de splitsing van het Rijk, de officiële vertegenwoordiger van het 10-stammenrijk bij Juda. En dat is wat in de oud-testamentische geschiedenis vermeld wordt. Het heeft aan een zijde draadje gehangen vanwege het uitsterven van die stam. Maar ja, dat was al voor de splitsing van het Rijk, hoor. Allemaal. Maar we komen daarna Benjamin in het Nieuwe Testament alleen nog tegen in de vorm van één persoon. En die heet Paulus. En dat vertalen we dus gewoon met een kleintje. Dat je hoeft er niet achter, want dat is typisch Nederlands, weet u wel. Klein is al klein, dus je hoeft er niet een verkleinwoord van te maken. Maar hier heet het de kleine. Dat is goed. Maar een kleintje, dat is wel erg overdreven, hoor. Dat is een kleine. Doen we iets te kort, denk ik. Maar het heet Benjamin de Kleine. Maar de Kleine, dan kom je dus toch terecht bij Paulus. De enige man uit de stam van Benjamin die wij het Nieuwe Testament kennen. En die krijgt deze naam mee. Wat staat er over hem? Daar is Benjamin de Kleine die over hen heerste. Aangenomen dat de vertaling goed is, wordt die heerschappij van Benjamin naar het verleden verklaard. Benjamin die over hen heerste. Wanneer heerste Benjamin dan over hen? En hen slaat kennelijk op Israël, het laatste woord van het voorgaande vers. En het antwoord is, dat was via Saul. Want Saul was uit Benjamin, een man van Jemini. En dus uit de stam van Benjamin, enzovoort. En u weet hoe het was, toch? De heerschappij, Saul en zijn heerschappij is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Het lijkt heel mooi, het is heel aantrekkelijk. Iedereen wil het wel, het hele volk had op hem gestemd. Zeer democratisch, maar het werd toch een soortje... Ja, ik had het ook niet helpen, broeder. Zo was het, toch? Er kwam niks van terecht en het eindigde in zijn dood. Nou ja, in zijn zelfdoding, want zelfmoord mag je niet meer zeggen. Maar het eindigde in zijn zelfdoding. En daarin herken je ogenblikkelijk de heerschappij van de wet. Het lijkt heel goed, doe mij die maar. Het lijkt tamelijk idealistisch, enzovoort. En de Heer zegt, ja, dat is het ook. Maar je kan er alleen niet mee leven, weet je. Dus wordt het een juk dat niemand kan dragen. En hij werkt zich zodanig in de nesten dat Saul een einde maakt aan zijn eigen leven. Maar dat is wat de wet ook doet. Populair, ik zeg het altijd maar laconiek en populair. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. En als dat uitgevoerd wordt, betekent het dus dat de wet geen macht meer heeft. Want die heerst niet over doden. Met andere woorden, de wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. Want het is dus vanzelfsprekend dat die wet een keer beëindigd zou worden. De Heer heeft dat verhaast in zijn kruisdood. Toen een voor allen gestierf, maar het was wel degelijk door en onder de wet dat dat gebeurde. En zo maakte de wet een einde aan eigen heerschappij. En hier staat Benjamin die over hen heerste. Ja, dat was zo. Maar daar is een eind aan gemaakt. Er is een einde gemaakt aan Saul. En toen wij het Nieuwe Testament alsnog een Saul tegenkwamen... uit Benjamin, uiteraard... vermoedelijk zelfs genoemd naar koning Saul... En misschien is dat ook bepalend geweest voor zijn oorspronkelijke carrière. Waarin hij bovenmate ijverig was voor de vaderlijke inzettingen. Zoiets staat er in Galaten hoofdstuk 1. En een ijveraar voor de wet enzovoort. Ja, Saul dus. Maar toen het één keer zover was dat hij op zendingsreis ging... toen vertrok hij als Saul en ik kwam terug als Paul... Want toen hij één keer op dat eiland der zee was, Cyprus, toen veranderde zijn naam. Lees het maar na in Handelingen. En van Saul, de eisende, werd hij toen Paul, de kleine. Het is wel aardig. Beide namen doen recht aan zijn afstamming uit Benjamin. Overigens. Want Benjamin was die kleine, oorspronkelijk. En het is een beetje vermakelijk, eerlijk gezegd. Ik ben er ooit over gestruikeld, maar ik wil u dat graag even laten zien. In Genesis 42. Want het is niet maar de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Ook niet een idee van ons ontleend aan de figuur van Saulus van Tarse. Die dan Paulus werd en dus een kleine. Want je leest in Genesis 42 dat Jozefs broers tegen Jozef zeggen wie zij zijn. En voor de gelegenheid zijn ze openhartig en zelfs eerlijk. Het is daar nog nooit meer voorgekomen, denk ik wel eens. Maar ja. Zij dan, zij zeiden, 42 vers 13... Wij, uw knechten, waren 12 gebroeders. Eens mans zonen. Broers, niet in de ruime betekenis van de term, maar in de smalle betekenis, namelijk zonen van één en dezelfde man. Van één vader. Want broers kan ook nog... betekent ook gewoonlijk mede-erfgenamen. Er kunnen ook neven en nichten zijn. En toevallig aangelopen zwervers die zijn blijven hangen. Ja. Wij waren 12 gebroeders, eensmans zonen, in het land Kanaan. En zie, de kleinste... Daar komt hij, de kleinste. Of gewoon de kleine. Is heden bij onze vader... Doch de een is niet meer. Dat was Jozef dus. Maar hier heet die jongste, en dat was uiteraard Benjamin, heet de kleine. En dan blader ik even verder naar hoofdstuk 43, vers 29. En hij hief zijn ogen op, dat gaat over Jozef. En zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide, is dit uw kleine broeder? Kleinste, dat bestaat niet hoor. Het is gewoon uw kleine broeder, ja. Is dit uw kleine broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Of tot mij sprak. Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar in ieder geval heet de kleine. En dan in 44 vers 12. Dat zijn die zonen van Jacob. Die broers zijn weer teruggestuurd met de zakken. En, want er was wat zoek, weet u wel. Ze waren op zoek naar de Heilige Graal, dat weet u. De beker van Jozef. Ik vind hem geweldig, hoor. Ik vind hem geweldig, ja. Ik heb zoveel van die verhalen gelezen. Ik moest wel over King Arthur en de Heilige Graal. En wat er allemaal romantisch over geschreven is. Maar ook wat er aan commentaar opgeleverd is door de historici. Dan wel door de letterkundigen. En ik ben nooit tegengekomen de verwantschap met deze Jozef en zijn beker. Het gaat altijd over Jozef van Arimathea en die zijn beker. Maar ik heb nooit de verwijzing gezien naar deze. En daarna denk ik, ja, wie heeft het dan het verhaal verzonnen? Hoe kom je erop? Dat moet dus historisch zijn, dat kan moeilijk anders. Men heeft het dus niet bedacht. Zo, wat is een mooi verhaal, het herhaalt zich in de geschiedenis en... Niets van het alles, maar je vindt het hier wel. Nou goed, ze zochten die beker, die zoek was, weet u wel. Althans, ze wisten niet waar die was. Dat vind ik wel leuk, dat is een verborgenheid, weet u wel. Waar is eigenlijk de zaligheid gebleven? De beker van Jozef. En die had mystieke waarde, want hij kon erin helder zien of waar zeggen, wat het maar was. Daar stond het toch? Er was dus iets mystieks mee, en daar gaat het maar om, hè? Nou ja. En zij doorzochten, nou ja, hij doorzocht, de vertegenwoordiger van Jozef, zijn vizier of hoe die maar heet. Hij doorzocht beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Zodat ik dan denk, nou ja, als je de heilige graal zoekt en het is de beker van Jozef van Arimathea. Nee, het is de avondmaalsbeker, maar die is door ene Jozef meegenomen. Dan denk ik, ja, dan, dat zal dan wel. En maar waar zal die dan terechtgekomen zijn, denkt u? Bij Benjamin. En waar vind je Benjamin? Nou, dan heb je veel keus, moet ik zeggen. Dat is inderdaad zo. Maar toch, het centrum van de Benjaminitische volken, de Belgische in elk geval, uit Benjamin, ligt inderdaad in het zuiden van Engeland. Dat is zo, ja. En toen ze mij vertelden van, ja, maar de ding is in Wales. Toen dacht ik, nou, dat ligt zeer voor de hand. Dat heet ook nog zo, door een toeval. Maar inderdaad, daar zijn Benjaminieten terecht. Simeonieten ook, maar ook Benjaminieten. In een plaats waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Aberystwyth, zeg ik altijd. Maar ik heb geen idee. En als ik wist hoe je het wel moest uitspreken, zouden u het nooit weer terug kunnen vinden op een kaart. Dus het schiet ook niet op. Dus ik hou het maar op Aberystwyth, weet ik veel. En ik ben dom geweest, want nadat ik dat wist, nooit opgezocht op de kaart waar dat dan ergens was, in Wales. Maar dat bleek inderdaad helemaal aan de westkust te zijn. En toen dacht ik, zou het dan toch waar zijn, hè? Is dat dan de echte? Zal het dan toch de echte zijn? Helemaal aan de einden der aarde dus. Inderdaad in het uiterste westen. Of het waar is, weet ik niet. Maar het is wel een goed verhaal. Toen heb ik me er nog eens gemeld. Waar het ding gebleven zou zijn, maar het hele pand stond leeg. Dus ja, was een groot landhuis. Een landgoed. En het was een hotel inmiddels, had ik begrepen. Ik ga daar naartoe, dan kan ik er logeren ook. Misschien hoor ik nog eens wat. Maar het was helemaal dicht, er was niemand. En voor onbepaalde tijd verbouwing, maar er gebeurde daar niks. Dus ik ben bang dat de aannemer op de fles is of iets dergelijks. Maar nooit meer kunnen vinden. Maar toen maar weer. Maar de beker. De beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Nou ja, de vraag is waar het een uitbeelding van is. Nou ja, dat heb ik net gezegd. Hoe de zaligheid terecht is gekomen. Niet zozeer bij de 10 steden. Ja, het waren die 10 broers. Want het waren 10 broers hier. En bovendien was het met Benjamin. Notabene. Dus als u mij vraagt, beeld het uit hoe de zaligheid, dat wil zeggen de vervulling van de belofte aan Jozef gedaan met betrekking tot eerst geboorterecht, dat het terecht is gekomen op merkwaardige wijze, zonder dat iemand er weet van had, dat het terecht gekomen is bij, bij die 10 broers, maar specifiek bij Benjamin. Dus het lijkt mij een sterk verhaal, hoor. En dat daar die legenden uitgroeien over de graal enzovoorts. Ja, maar dat is gegroeid uit een historisch verslag dat Jozef van Arimathea met de avondmaalsbeker in Engeland zou aangekomen zijn. Dat toen nog niet zo heette natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. En het is niet gebaseerd op deze geschiedenis uit Genesis. En dat vind ik altijd wel aardig. Hè? Soms denk ik, ze moesten eens weten. Nou ja. Het is maar goed ook dat ze het niet weten. Nou goed, dat was 44 vers 12... En voleindigende met de kleine. En die beker werd gevonden in de zak van die kleine. Waar ben je mee? Dan vers 20. Want er ontstaat een hele discussie uit die ik nou niet ga volgen. Vers 20. Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms. De kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Hier wordt hij dus opnieuw aangeduid als de kleinste en niet bij zijn naam. De kleine dus. En dan in vers 23. Toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleine broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Weer een keer, de kleine, Benjamin. En dan vers 26, zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleine broeder bij ons is. Zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder. En dan denk je, ja, nou weet ik het wel. Maar let dus op hoe vaak het herhaald wordt. Vroeg of laat struikel je erover, hè? In dit hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5 keer. En in hoofdstuk 43 één keer, in hoofdstuk 42 één keer. Dus dat lijkt mij duidelijk. En dan moet ik nog even naar 1 Samuel 9. Vers 21. Toen antwoordde Saul en zei: ben ik niet een zoon van Jemini? Dat is Benjamin, hoor, gewoon. Van Jamin, ja. Ben ik niet een zoon van... En zoon zit al, daar zit al het woord Ben. Ja. En dan Jemini, samen heb je Benjamin. Ja. Ben, en het begint zelfs met Ben, dus dan heb je hem ook al. Nou, laten we zitten. Ben ik niet een Ben van Jemini, van de kleinste der stammen van Israël? En mijn geslacht is het niet het kleinste van al de geslachten van de stam van Benjamin? Waarom spreekt je mij dan aan met zulke grote woorden? Well, groot staat er niet, maar dat is het idee. Want de man wordt inderdaad hier tot koning gezalfd. Dat is 10 vers 1. Maar let op de nadruk op klein, 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 klein. En dan kom je in het Nieuwe Testament en dan heb je Saul. En dan moet je proeven, die naam past hem niet echt. Ja, uit Benjamin. Maar die zou die beter kunnen loslaten. Want dat gaat over de verkeerde tijden van Benjamin in het Oude Testament. Niettemin, wat er aan Benjaminieten dus onder Juda was... het heeft gefungeerd als lamp van Jozef. Al was het maar in de ene persoon van Saulus die wij kennen als Paulus. Die dan ook prompt heet de kleine. Maar je ziet hoezeer er al op geanticipeerd wordt reeds in Genesis. Daarna wijs ik erop dat van Saul wordt bovendien één familielid met grote zekerheid genoemd. Dat is toen hij gevangen genomen werd, Paulus. Toen hij gevangen genomen wordt en werd in Jeruzalem. Toen was er een neefje of zo, ik weet niet hoe ze dat vertaald hebben... maar in ieder geval een jong familielid van het mannelijk geslacht van Paulus... die gehoord had wat er gebeuren zat... zodat je daar dan waarschijnlijk dus nog wel een Benjaminiet hebt. Dan zullen er wel meer geweest zijn. Maar het wordt ons verder niet verteld. En dan wordt ook nog genoemd de vorsten van Juda met hun vergadering... of hun vergadering, dat wil zeggen wat erbij hoort. Je komt het niet al te vaak tegen, maar het blijft we hebben het over de stammen van Israël, maar dat blijft een rekbaar begrip. Ik bedoel dit, je hoeft niet noodzakelijk van Juda af te stammen om bij Juda te horen. Om een Joods burgerschap te ontvangen. Dat is nu nog zo trouwens. Al bestaat daar natuurlijk de dagelijkse discussie over. Dat blijft natuurlijk zo. Hè? Maar het was in oud-testamentische tijd al zo. Een van de belangrijke mannen van Juda was Caleb, maar er staat, hij was een Keniziet. Dat wil zeggen, qua afstamming was hij niet eens uit Juda. Maar op een of andere wijze was hij daaraan toegevoegd. En ik noem natuurlijk in één adem meteen ook Rut, de Moabitische. En de schoonmoeder niet te vergeten. Men kan ertoe toetreden. Dat valt in de categorie de vreemdeling binnen uw poorten. Maar men zou niet te veel nadruk leggen op vreemdeling. Maar men zou de nadruk leggen op binnen uw poorten. Men wordt geacht dan te assimileren als vreemdeling... om voorkomen voor de volle 100% deel uit te maken... van, laten we zeggen, de Israëlitische samenleving, om zo te zeggen. Het is een rekbaar begrip. En dat het een rekbaar begrip is... Dat zult u begrijpen, want die stammen van Israël hebben zich verspreid, dat weet u. En ook onderling vermengd. En ja, zo gaat dat nou eenmaal over generaties heen. En zelfs over vele generaties heen. Kijk, in de genealogie, in de afstammingsleer, zal ik maar zeggen... stel je dus een stamboom samen. Dat doe je tegenwoordig in een computer, dat is makkelijk. Die rekent een boel dingen ook voor je uit, eventueel. En dan vraag je dus hoe dat zit met de verwantschap. En ook al stam je voor de alle duidelijkheid van een bepaalde figuur af... als het meer dan zoveel generaties geleden is, zegt het programma 0%. Maar niettemin, ook al is het de hoofdlijn via de mannelijke lijn, klassiek genomen... al, na zoveel generaties is het 0%. Omdat ja, je hebt dan zoveel voorouders naast elkaar. Als die allemaal hun percentage zouden bijdragen... dan blijft er iets over van 0,00000 en dat blijft dus nul. Ik vind het niet een echte... Het is niet een goede zaak zo trouwens. Want het is te kort door de bocht. In werkelijkheid liggen die dingen veel moeilijker vanwege... de kwestie van dominante genen enzovoorts in de geslachtslijnen enzovoorts. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Maar waar ik het over heb is dat die stammen, ja, wie hoort er eigenlijk toe en bij welke stam? Ik bedoel, het moet toch mogelijk zijn voor ongeveer iedereen onder ons om ergens in het voorgeslacht een Joodse moeder te vinden. Grootmoeder, overgrootmoeder, bed over grootmoeder en hoe dat maar heten mag. Al die rest van die namen ken ik niet. En dan ben je naar Joodse normen, ben je een Jood. En het programma zegt 0%. Ja, maar je moet er ook wel een kunnen vinden uit Zebulon of uit Naftali of uit weet je veel wat. Die kans is erg groot, maar bij welke stam hoor je dan? En wie bepaalt dat? En op grond waarvan moet dat bepaald worden? Dat zijn moeilijke dingen. En dan heb je nog de instroom van vreemdelingen die zich bij Israël aansluiten. Dus het blijft altijd een moeilijk verhaal. Maar ik was onderweg naar, even kijken, Ezechiël 37. Ja. Daar vind je uitspraken over de toekomstige hereniging van wat in het algemeen genoemd wordt de beide huizen van Israël. En daar heet het... In Ezechiël 37, vers 16. Gij nu, mensenkind, neem u een hout. Een boom had ik leuker gevonden. Want het gaat per slot om een stamboom hier. Een afstamming en een volk. En er staat ets. En dat is, de eerste betekenis is altijd een boom. Dat had ik leuker gevonden. Maar vooruit. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda... voor de kinderen is, en dat kan je ook lezen als namelijk... want Juda behoort tot de kinderen Israëls. Voor Juda en voor de kinderen Israëls. En dan staat er, zijn metgezellen. En daarna, neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef. Het hout, nou staat er wel hout, staat er nog steeds hout. Het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls. En dan weer, zijn metgezellen. Het enige wat je erbij bedenken kunt, is dat die metgezellen... dus helemaal niet van Juda of van Efraïm afstammen... überhaupt niet van Israël, maar die wel in dat volk zijn ingelijfd, om zo te zeggen. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Dat zijn de vreemdelingen binnen die poorten, maar ze horen er wel bij. En zeker waar we hier van doen hebben in Ezechiël 37... met nog toekomstige gebeurtenissen... waarin de 2 en de 10 weer samengevoegd zullen worden in of na tijdens de wederkomst van Christus. Daar zal toch duidelijk moeten zijn dat van een 100%ige afstamming uit enige stam van Israël nauwelijks sprake zal zijn. En misschien moet ik er nog even aan toevoegen, hoewel het verboden is eigenlijk hoor. Maar misschien moet ik er nog even aan toevoegen dat wat wij hier in Nederland verstaan onder Joden zijn hoofdzakelijk en in grote mate in de eerste plaats Askenazische Joden. Dat wil zeggen uit Europa, Oost-Europa afkomstig. En daarvan is algemeen bekend dat de grootste meerderheid daarvan niet of nauwelijks Joods bloed heeft. Omdat de grote oorsprong van het Oost-Europese Jodendom gelegen is in de bekering van het volk der Chatzaren. En die waren niet Joods van afstamming. Maar die zijn bekeerd tot het Jodendom en worden sindsdien als Jood beschouwd. Omdat ze min of meer aan blok als volk de Joodse religie hebben aangenomen. Enzovoorts. En daar stamt de meerderheid van de Askenazische Joden vanaf. Dat vinden ze niet fijn als ik dat zeg. Maar het is een zeer bekend gegeven. Afgezien daarvan bestaat zelfs een, maar die heb ik nooit echt goed nagezocht, er bestaat ook een theorie die zegt dat zelfs de Joden in de dagen van de Heer Jezus in Judea in hoge mate van Edomitische afkomst waren. De Edomieten die verdreven waren uit het gebied van Edom, uit Petra, zal ik maar zeggen, toen de Nabateeën daar het gebied veroverd hebben, toen zeiden de Ismaëlieten, Nebajot. Toen ze hebben de Edomieten zijn naar het westen gevlucht, dan hebben ze zich dus gevestigd in het zuiden van Canaan. En daar heten ze in het Grieks Idumeus. Daar staat ook heel dat koningshuis van Herodes vanaf. Maar er zijn gewoon historici die zonder enig Bijbels belang overigens beweren dat het Joodse volk in Judea in de dagen van Herodes, dat wil zeggen de dagen van het Nieuwe Testament, dat die in meerderheid Edomieten waren. En het wordt tegenwoordig door racisten ook nogal eens gedebiteerd, hoor. Mede om te kunnen zeggen, ja, ze noemen zich wel Joden, maar ze zijn het niet. En zo'n uitdrukking staat dan ook nog in Openbaring. En men past dat graag op hen toe. Zo, want ze zijn ten onrechte Joden. Dat staat nog te bezien. Want als de Joodse religie bepalend is voor het Jodendom, en dat is bijbels goed te onderbouwen, zeker als je je beperkt tot het Johannesevangelie, dan zijn ze dus wel degelijk Joden, inclusief de Chatzaren. En zijn diegenen die de Joodse staat gesticht hebben inderdaad ook Joden. Als je dat claimt en je dat eigen maakt en er een Joodse levenswijze op nahoudt, dan ben je het ook. Zo werkt dat. Dat is in Bijbelse tijden ook al zo. Maar de vraag naar Joods bloed, ja, dan zeg ik weer, neem je stamboomprogramma en stel vast dat die geeft 0%. Ongeacht dat men er dan misschien toch van afstamt. Heb je dat? Dus het blijft een rekbaar begrip, sowieso. Als ik dus zeg, bepaalde stammen bevinden zich vandaag hier of daar, dan is mijn woordkeus gewoonlijk, in dat gebied is die stam dominant. En dat herken je omdat eigenschappen van de stamvaders nogal herkenbaar teruggevonden worden in dat volk of die bevolkingsgroep vandaag als zodanig. En al zegt het programma 0%, dan moet je toch vaststellen dat bepaalde genen wel erg dominant gebleven zijn. En die zich van al die andere inbreng niks aantrekken en die zich en die beklijven, want zo werkt dat. Dat is de hele, ja, dat is die hele leer van de genetica. Dat is een ingewikkelde zaak, erfelijkheidsleer en al dat soort dingen. Ik heb me er niet in verdiept, want er schiet er uiteindelijk toch niks mee op. Behalve als je duivenfokker bent of zoiets. Ja, daar wordt ook wat afgerekend, hoor. Want er zijn hele formules voor hoe die genen, bepaalde genen, ook springen door over de generaties heen en zich handhaven. En op een gegeven moment ben je hem kwijt, maar in de volgende generatie is hij weer duidelijk aanwezig. En hoe dat allemaal werkt, jongens en meisjes, dat ik weet iets over bloemetjes en bijtjes, maar hier heb ik geen verstand van. Het heeft ook verder geen zin. Dat zegt het Nieuwe Testament trouwens ook, dat dat geen zin heeft. De oneindelijke geslachtsrekeningen. Maar het speelt wel een rol. Als trouwens later, dat is ook een aardige, als bij de terugkeer uit Babylonisch ballingschap, onder Ezra en Nehemia, wie het maar waar, ik weet niet meer precies waar het in de Bijbel staat, maar dan zijn er mensen die zich melden en zeggen dat ze van de priesterlijke stam zijn. En dat ze dus priesters zijn. En dan moeten ze dat bewijzen aan de hand van hun stamboom. Die hebben ze niet. En op die grond worden ze dus niet toegelaten tot het priesterambt. Totdat er een priester komt met Urim en Tumim. En dat waren attributen van de hoge priester. En dat is dus het lot. Menselijkerwijs gesproken. En het idee achter Urim en Tumim is, want niemand weet precies hoe dat werkte en wat het eigenlijk nou precies was. Maar het komt erop neer dat het lot geworpen wordt. En in de veronderstelling, dat de Heer daar de hand in heeft en dat hij het dubbeltje op de juiste kant laat rollen. Met andere woorden, dat schijnt ingewikkeld te zijn. Dat is moeilijk na te gaan, maar uiteindelijk is het een kwestie van de Heer wijst aan. Want daar komt het op neer. Zo'n priester met Urim en Tumim is nooit meer verschenen overigens, sinds die tijd. En het kan hooguit nog slaan op de komst van de Heer zelf. En of je het dan nog letterlijk moet nemen, is ook maar de vraag. Maar het maakt geen verschil. Het gaat erom dat hij het gewoon zegt. En dat lijkt mij wel voldoende. Het betekent meteen dat het ons onmogelijk is om dat dan verder na te gaan. Goed, dan staat er nog vorsten van Juda met hun vergadering. Ik denk met wat daarbij hoort. Sommigen zeggen, nou ja, dat waren dus de discipelen, want het waren Joden. Dan moet ik u zeggen dat het wel een beetje kort door de bocht is. Maar er zijn toch duizenden Joden in de tijd tot geloof gekomen. En de eerste gemeente in Jeruzalem, om zo te zeggen, was zeer groot. Duizenden. En bestond primair uit Joden. Uitsluitend kan je nooit zeggen, dat weet je niet. Maar voor zover wij weten, uit Joden in de eerste plaats. Maar daarna wordt ook nog gesproken over de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Die redeneer je makkelijk weg door het ineens niet meer genetisch te nemen, maar te zeggen, nou ja, ze kwamen uit het gebied van Zebulon en Naftali. En het gebied van Zebulon en Naftali is bekend geworden onder de naam Galilea. Ja, want dat weten wij uit Jesaja 8. Want daar staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. De vertalers hebben ervan gemaakt, maar grotendeels wel. Maar er staat echt alleen maar, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Het idee is dan toch dat de Messiaanse zegeningen, die van de Heer Jezus Christus, dus terecht zouden komen in het land van Zebulon en Naftali. En daarna zeggen we gewoon, nou, dat is ook gebeurd, want toen de Heer kwam, heeft hij gewoond in Galilea. En als je dat leest in het Nieuwe Testament, staat er ook bij dat dat de vervulling is van deze profetie. En dat bovendien de discipelen, misschien wel allemaal, alle 12, dat is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk alle 12 afkomstig waren uit Galilea. Heb je dat? En daarmee zegt men, nou ja, die uitdrukking, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali, uit Psalm 68, vers 28, slaat dan op de discipelen, de kerkvorsten, de discipelen, want die waren allemaal uit Galilea der heidenen enzovoort. Maar ja, nou treedt plan B in werking, en eigenlijk was het plan A, dus deze. Als wij, ik heb het tot vaste regel gemaakt, al jaren geleden, Als wij in het Nieuwe Testament lezen, dit is gebeurd opdat vervuld zal worden hetgeen de profeet gezegd heeft, wees dan op je hoede, want dat mag dan zo zijn, maar de gebeurtenis zelf, als vervulling van de profetie, de gebeurtenis zelf is eveneens profetie. Het is de herhaling namelijk van dezelfde profetie. Een illustratie daarvan. Je kunt ook zeggen voorvervulling, maar dat, ja, dat vind ik altijd van die moeilijke termen. Maar zo wordt het ook wel gezegd. Kortom, als inderdaad staat er in Matthäus 4, vers 15, zal het wel zijn, want het staat hieronder afgedrukt. Daar staat dan zoiets als dat Jezus is komen te wonen in Galilea, zoals de profeet gezegd heeft, enzovoorts. In Galilea, de heidenen, Zebulon, het land van Zebulon en Naftali. En dat was natuurlijk ook zo. Maar ik blijf erbij dat het feit dat de Heer niet in Judea ging wonen, maar in Galilea. Want zo was het. Ze zouden zich vestigen in Judea. En toen zei de engel, nee, in de droom tot Jozef, weet u wel. Nee, niet in Judea, maar in Galilea. Dus toen gingen ze toch maar weer terug naar Galilea. Naar Nazareth dus, waar het verhaal trouwens ook begon. Maar u zou kunnen begrijpen dat het de profetie is over hoe het zou zijn na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Met de neiging om het de zaligheid als zodanig te vestigen in Judea, in Jeruzalem. Maar dat was niet de bedoeling. Bovendien, het Joodse volk als zodanig was ongelovig en daarom ging het vandaar weg. Naar de balling. Dat ik het enkelvoud zei, is omdat ik dacht aan Paulus, die in Jeruzalem gevangen genomen werd en als model, voorbeeld, voor de, als rolmodel zelfs voor de gemeente, gevangen genomen werd daar en afgevoerd werd via Caesarea naar Rome. En daarmee niet alleen maar naar de heidenen, maar specifiek ook naar het Britse koningshuis. In Rome, ook nog. Want dat zat er dan ook nog aan vast. Maar ik weet dat dat niet in de Bijbel staat, althans niet expliciet. Dus ik laat het daar maar bij. Maar het idee is, het ging van Juda weg en kwam terecht bij de ballingen. Per definitie bij gevangenen. En die Britse koning in Rome was trouwens ook een gevangene. Net als Paulus. Dus doe maar. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Het punt is dat het land van Zebulon en het land van Naftali, dat zou Galilea kunnen zijn in Canaan, maar het zou ook kunnen zijn in Galilea der heidenen. Dan ben je dus gewoon terecht in Gallië. Daar wonen de heidenen. De term Galilea der heidenen is trouwens nooit voldoende verklaard, vind ik. Althans, ik heb er nooit een fatsoenlijke verklaring voor kunnen vinden. Nou ja, men zegt dan, ja, bij wijze van spreken. Zo van de Joden in Judea, die hadden geen hoge dunk van de Joden die in Galilea woonden. Dat beschouwden ze dus min of meer als heidens. Maar noem me nou eens één tekst waar dat staat. Nee, ze spraken een ander dialect van de Joodse taal of wat het maar was. Waarschijnlijk Aramees trouwens, maar. Het was een noordelijke provincie. Wij in Nederland kennen dat verschijnsel ook. Het was een noordelijke provincie. En men beschouwde het zuiden rondom Jeruzalem als de bakermat van de Joodse cultuur en beschaving. En zegt, dan kan uit Delfzijl iets goeds komen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee, ik wilde Pekela sparen deze keer. Maar kan uit Nazareth iets goeds komen? Weet je wel, en dat soort argumenten moet men dan aanhalen om de term Galilea der heidenen te kunnen verklaren. Maar het lijkt mij wel erg kwetsbaar, zoiets. Een zwakke argumentatie. Maar een sterke argumentatie vind ik dat Gallië der heidenen in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen gewoon al op de kaart stond. En dat toen in die dagen de stammen van Naftali en Zebulon inderdaad al lang niet meer woonden in Galilea, bij het meer van Galilea in Canaan. Die waren al vele eeuwen daarvoor weggevoerd. En het land van Zebulon en Naphtali zou je hier in Noordwest-Europa moeten zoeken. En daar zou het dus naartoe gaan. En dat is ook in hoge mate gebeurd. Maar ja. Kortom, wij vinden Zebulon en Naphtali bij elkaar in Jesaja 8, vers 23. Die idee is trouwens... ik heb nog 2 minuten, geloof ik, ja. Die idee is trouwens inderdaad van deze verse en ook van de volgende verse, waar men ook abusiefelijk wat woorden heeft ingevuld trouwens. Het idee is dat terwijl in het algemeen in de wereld duisternis zou komen over de volkeren, niettemin het licht zou opgaan in het land van Zebulon en Naphtali. Dat zou namelijk niet verduisterd worden. En niet gans, het zou niet verduisterd worden. Maar de vertalers hebben gedacht, Galilea, bij het meer van Galilea... ja, er zijn schriftplaatsen die zeggen dat die steden van Galilea verwoest zouden worden... omdat ze de Heer gekend hadden en niet tot bekering zijn gekomen. Wee u, gij Capernaum, en hoe dat allemaal maar heten mag. Dus de vertalers hebben daar moeite mee en zeggen, nou ja... laten we dan maar zeggen, niet gans verduisterd, want het is verduisterd geworden... Maar ze hebben het verkeerde Galilea voor, uiteindelijk. Terwijl in de wereld het licht uitging, ging het hier in het westen alsnog op aan. En dat staat feitelijk ook in de volgende verse, maar ik lees alleen 9 vers 2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Waar dat niet vandaan komt, weet ik niet hoor. Maar dat is erkend, dat hoort er niet te staan. En waarom niet, dat weet ik niet meer, dat heb ik niet bij de hand. Het staat niet schuin gedrukt, maar je moet het wel doorstrepen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen, en nochtans hoeft dan ook niet meer... Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Nou ja, en dat is het dan. Zulke uitspraken hebben we trouwens nog meer. Over dat er licht ergens toch opging. Maar daar komen we zelf aan terecht, zeer binnenkort. Omdat we tegenkomen in Efeze hoofdstuk 5. Dus ik laat er maar voor wat dat is. Maar ik bedoel maar te zeggen dat Psalm 68, vers 28... met die opzomming van Benjamin, Juda, Zebulon en Naphtali... wel degelijk verwijst naar onze tegenwoordige bedeling. En daarnaast moet ik u zeggen dat die zaligheid... niet alleen maar bij Zebulon en Naphtali terechtgekomen is... maar bij alle stammen van Israël. En via Zebulon en Naphtali vind je de connectie tussen... dat de Heer in Galilea, in het land van Zebulon en Naphtali... gewoond en gepredikt heeft... Maar dat is weer de uitbeelding van de uiteindelijke vervulling van wat hier staat. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor die grote zaligheid die ons geschied is. Dat ons het licht is opgegaan. En dat u de bedekking over dit licht hebt weggenomen toen wij tot u kwamen... en kozen voor u als de waarachtige en daarmee als de waarheid. Wij danken u dat u ons leidt dus in heel de waarheid. Dat u zich en dus uw werk aan ons bekend maakt... opdat we u zouden kennen en in bijzonder opdat wij zouden leven... in het bewustzijn dat u ons trekt uit een in het algemeen duistere wereld... en dat u ons een plaats geeft... in de hemel zelf en daarmee ook in uw licht, dat licht van het nieuwe verbond... waarin wij gemeenschap hebben met elkander, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u dat wij niet horen bij deze wereld, die duistere wereld... die geregeerd wordt door de vorst der duisternis. Maar dat we u kennen als ons hoofd en dat u ons plaatst in een huisgezin... dat u ons burgers maakt, medeburgers der heiligen gemaakt hebt... en ons deelgenoot gemaakt hebt van een koninklijk en priesterlijk volk... dat in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade, want we zijn ons bewust dat dat op geen enkele wijze onze verdienst is. Maar we danken u dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Dat u het bent die ons uitkomsten geeft uit de dood. Die ons nieuw leven geschonken hebt en die dat lieve leven wilt onderhouden en voeden, opdat we als uw kinderen, als uw geroepen zonen, door het leven zouden gaan, onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Opdat, wat het leven ons ook brengt, wij ons geborgen mogen weten bij u. En wij het uitzicht hebben op dat geweldige perspectief dat u ons geschonken hebt. Wees u dan ons nabij. Daar vertrouwen wij op. Om Christus wil. Amen.